Gemeente des Heren. Hebt u dat ook wel eens? Of heb jij dat ook wel eens? Dat je op een bepaald moment in je leven denkt bij jezelf, wat nu? Hoe moet ik verder eigenlijk? Waar doe ik goed aan? Wat moet ik nou wel doen of wat moet ik niet doen? Je denkt erover na, maar je weet dat je vandaag of morgen een besluit moet nemen. Je weet dat als je de ene richting ingaat, dat je dan de andere richting moet loslaten. Als je voor het ene kiest, kun je niet direct ook voor het andere kiezen. En soms is dat lastig. Je gaat er dan met andere mensen over praten en de een zegt doen en de ander zegt niet doen. De een heeft die wijsheid en de ander die. Dat maakt het soms alleen nog maar lastiger. Wat moet ik doen? Wat is goed? Een tijdje geleden sprak ik met iemand daarover die ergens werk kon krijgen en zich afvroeg, zal ik dat wel doen? Kan ik die functie aannemen? Hou ik dat wel vol? Of is het wel verstandig voor mij of voor mijn gezin? En eigenlijk zei hij, ik zou wel willen weten wat God ervan vindt. Als God nou tegen mij wil zeggen dat het goed is dat ik het doe, dan weet ik waar ik aan toe ben. En als God zou zeggen, dan zou ik het ook niet doen. Dan ben ik van dat dubbe af. En eigenlijk wil ik gewoon, heel eenvoudig, een briefje hebben uit de hemel waarop mijn naam staat en daarachter doen of niet doen. En dan natuurlijk nog passende Bijbeltekst. Ik denk dat velen van ons dat wel herkennen. Zo'n moment waarop je denkt, welke kant moet ik nu opgaan? Waar doe ik goed aan? Hoe moet ik verder? Ik noem maar wat voorbeelden. Dat kan zijn als je jong bent, dat je op school voor bepaalde vakken of voor een bepaalde richting moet kiezen. En dat je je afvraagt, wat past nou eigenlijk bij mij? Welke kant moet ik op? En misschien vraag je je daarbij ook wel af, wat vindt de Heer wat ik moet doen? Of een opleiding die je moet doen, na school. Wat ik zou het nou heel mijn leven kunnen volhouden? Op welke manier zou ik me in de samenleving nuttig kunnen maken? Of ik denk aan de keus van een vriend of van een vriendin. Ook daarbij kun je afvragen, Heere, wat wilt u nou dat ik zal doen? Mag ik op deze weg verder? Is het goed wat ik doe? Misschien heb ik al contact met iemand. Is het verstandig deze weg te gaan? Of vraagt u anders van me? Denk ook aan situaties waarin je ziek bent en waarin je in proces van ziekte allerlei keuzes moet maken. En dan heb ik het tot op heden eigenlijk alleen maar gehad over hele concrete en aanwijzbare dingen. Maar soms ligt dat veel moeilijker. Soms kun je dingen helemaal niet zo goed zien en ook niet zo goed aanwijzen. En toch maak je keuzes. De manier waarop je je leven inricht of je dag vult. Misschien zit je vast aan een bepaalde zonde of aan een verslaving. En ook dan vraag je je voortdurend af, Heere God, op welke manier kan ik nu een goede keus maken? Wilt u mij zo'n briefje geven waarop staat wat ik moet doen? Hoe ik verder moet? Wat is wijsheid? Met die vraag in ons achterhoofd wil ik naar Psalm 25 kijken. Hoe moet ik verder? Nu staat er in Psalm 25 heel veel. En er komen ook allerlei verschillende onderwerpen aan bod. En het lijkt me niet verstandig om dat allemaal aan de orde te laten komen. Dus ik heb een beetje gezocht naar een vers waarin dat wordt samengevat, een soort themavers. En je zou kunnen zeggen dat dat vers 4 is. Hij staat, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Maar ook andere versen zullen wel de orde komen. En dat vers 4 lees ik niet meer in antwoord op de vraag, hoe moet ik nu verder? Zo lezen we dit vers en we vragen ons af of de Heere ons iets kan aanreiken om onze weg met God te vervolgen. Dan kun je van psalmen heel veel leren. En dat is aan de ene kant wel heel mooi, maar ook heel lastig, want het is nogal veel. Ik heb even zitten denken hoe ik dat het best kan doen. Het liefst zou ik het ook allemaal visueel maken, maar dat zijn we zo gewend in de kerk, dus dat doe ik maar niet. Ik wil aan vers 4, of voornamelijk aan de hand van vers 4, zes zevental opmerkingen maken en die aan het eind van de preek herhalen. Ik hoop dat u daarmee makkelijker kunt onthouden wat in de psalm aan de orde komt. Ten eerste, psalm 25 is een lied van David. Wij weten niet van David welke bijzondere omstandigheden tot het lied hebben geleid. Wij weten wel dat de omstandigheden dreigend zijn en hij spreekt ook over angst. Hij heeft het over vijanden en over benauwdheid. En als je in een situatie zit waarin het heel moeilijk is om een keus te maken, kan ik me daarbij wel iets voorstellen. Hij vraagt ook om redding en om bewaring. Voor ons lijkt het me nu van belang dat we inzien dat David, de manier waarop hij leeft, de situatie waarin hij is, dat hij met die manier van leven naar God gaat. Hij zegt, Heere, maak mij uw wegen bekend. Hij beperkt zich niet tot zijn eigen situatie, tot de omstandigheden. Hij beperkt zich niet tot de vijanden of tot de angst waarin hij zit. Maar hij gaat daarmee naar God. En dat is denk ik het eerste wat we tegen elkaar mogen zeggen. Beperk je niet tot je eigen beperkte leven. Staar je niet blind op de situatie waarin je nu zit. Maar ga met die situatie naar God. Bidden moet je. En dan bedoel ik niet zozeer je ogen doen en je handen samen en dan weer dezelfde zinnen zeggen als gisteren. Maar echt even een moment van gebed. Van rust. En van concentratie. Zoek in het leven van alle dag zo'n moment op tussen God en jezelf. Dat is goed, in welke situatie je ook leeft. Of hebt u dat ook wel eens, dat u achteraf denkt bij jezelf, eigenlijk heb ik er helemaal niet voor gebeden. Achteraf bedenk ik dat ik God erbuiten heb gelaten. Want soms beperken wij onze onderwerpen van gebed tot datgene wat wij voor mogelijk houden, dat God er iets mee zal doen. En David gaat met alles, met heel zijn leven, naar God. En dat leert Psalm 25 ons in de eerste plaats. Ga tot God. Waarmee je ook bezig bent en hoe je leven er ook uitziet. Of je gewend bent om te bidden of niet. Bidden. De eerste opmerking in antwoord op de vraag hoe nu verder. Ga tot God. Maar bidden, wat is dat? Er staat in het eerste vers van deze psalm. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Je zou het ook iets anders kunnen vertalen. Bijvoorbeeld, aan u draag ik mijn leven op. Dus bidden wil zeggen je ziel, je leven, je zou ook kunnen zeggen je persoonlijkheid opdragen aan God. En misschien denkt u daarbij aan plaatjes uit kinderbijbels van vroeger, waarin de Jezus werd opgedragen. Je leven nemen en optillen naar God. Het is alsof je je leven op een hoger, op een goddelijk plan brengt. Je beperkt je niet tot mensen, maar je laat het zien aan God. Je tilt je leven op het niveau van God. En dan hou je natuurlijk niets achter. Stel dat het al zou kunnen. Als je God bidt, als je gewend bent om met God te spreken, moet je hem ook alles zeggen. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Ook de dingen waarvan je denkt dat God wel zal gruwen. Ook de dingen waarmee andere mensen ongetwijfeld moeite zullen hebben. Maar vertel aan God alles. De Bijbel heeft heel veel moeite, de Heer heeft heel veel moeite met dubbelhartigheid. Het ene hart aan God laten zien en het andere hart stiekem voor jezelf houden. Dat kun je wel proberen, maar daar ga je niet op vooruit. David heeft dat een tijdje gedaan. En later zegt hij in Psalm 32, zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Het is niet eerlijk om een deel voor jezelf te houden en het is eigenlijk ook een beetje dom, alsof je voor God iets verborgen kunt houden. Hef je ziel op. Ga met heel je leven naar God toe. Ook als het leven naar onze maatstaven er vreselijk uitziet. Zeg ook die dingen tegen God. Dat is het tweede wat ik zou willen zeggen in reactie op de vraag, hoe moet ik nu verder? Leg heel je leven voor God neer. Tot op heden heb ik het eigenlijk alleen maar gehad over het feit dat David bidt en niet zozeer op de inhoud, over de inhoud. En daarom ga ik nu een paar woorden van het vierde vers na. En misschien mag ik dan vragen om te beginnen, wat zegt u of wat zeg jij als je gaat bidden? Wat is eigenlijk je eerste woord? Hoe spreek je God aan? Ik denk dat de manier waarop David God aanspreekt ons iets kan leren. In onze Bijbel staat Heere met hoofdletters en u weet waarschijnlijk wel dat dan de naam van God Yahweh is bedoeld. Yahweh, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Doe je dat ook zo als je tegen God praat? Misschien is daarvoor wel heel veel te zeggen. Weet je waarom? Als je dat doet, als je de naam van de Heere gebruikt zoals hij zich bekend heeft gemaakt, dan benoem je eigenlijk ook met zoveel woorden de relatie die hij met jou heeft. Ik zal het een heel klein beetje toelichten. Toen de Israëlieten in Egypte woonden en onderdrukt werden, werd Mozes geroepen om ze te bevrijden. Maar je moet je daar iets bij voorstellen, dat je terug moet naar een volk dat wordt onderdrukt, en dat je dan moet zeggen dat je ergens in de woestijn een stem gehoord hebt die heeft gezegd dat jij Israël moet gaan bevrijden. Mozes heeft er dus ook niet zoveel oren naar om dat te gaan doen. En hij zegt dat ook met zoveel woorden tegen God. Hij zegt, stel nou voor dat ik met die boodschap kom. Wie heeft me dan gestuurd als ze dat aan me gaan vragen? Nou, zegt God, als je bij dat volk bent en ze gaan je dat vragen, zeg dan maar, Yahweh, ik ben die ik ben, heeft je gestuurd. En als je dat in het Nederlands echt zou doorvertalen, dan betekent dat iets in de zin van, ik ben bij jou betrokken. Zeg dat maar tegen mijn volk. Ik ben betrokken bij jouw bestaan. Die heeft me gestuurd. En die gaat jullie bevrijden. Er staat, leg de geschiedenis maar na, dat hij de klacht heeft gehoord van het volk. En dat hij toen heeft gedacht aan zijn verbond. Letterlijk staat er zoiets als, God had bemoeienis met hem. Dus die grote schepper van hemel en aarde is ook meteen jouw schepper. En mijn schepper. Die grote, verre God is meteen ook heel dichtbij. Want hij is bij mij, bij jouw bestaan betrokken. zeker als je omstandigheden moeilijk zijn. Hij heeft gewild dat hij zo bekend was. En als je daar goed over nadenkt, dat die grote God die hemel en aarde gemaakt heeft, dat u mij persoonlijk ook kent en zelfs bij mij bestaan is betrokken, of u dat voelt of niet, dan word je er stil van. En misschien is het ook wel goed om die woorden dan maar te gebruiken in je gebed. Dat als je gaat bidden, dat je zegt, Heere, Yahweh, ik weet niet hoe ik verder moet, maar ik weet wel, ik geloof dat u betrokken bent bij mijn bestaan en daarop vertrouw. Soms bent u voor mijn waarneming heel ver weg en lijkt u ook wel een heel vreemde God. Maar ik geloof wat hier staat in uw eigen woord, dat u ook heel betrokken bent en dat u weet hebt van mijn bestaan, dat u bemoeienis hebt met mijn leven. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Dat is de derde opmerking die ik zou willen maken op de vraag, in reactie op de vraag, hoe moet ik verder? Spreek God aan met de naam die zich bekend maakt. Benoem daardoor ook de relatie die hij met jou heeft. Wees daarvan ook bewust. En daar maar meteen bij aan te sluiten, je bidt om de weg van God. Heb je dat goed gelezen in vers 4? Je bidt dus niet om je eigen weg, want die kan wel eens heel anders zijn. Want, laten we eerlijk zijn, u zult wel niet veel anders zijn dan ik. We zijn meestal geneigd om eerst ons eigen plan te maken, een soort route uit te stippelen en dan te vragen om de zegen van God. Ik wil die jongen, ik wil dat meisje, ik wil graag die baan hebben. God, kunt u daarvoor zorgen? Vindt u dat goed? Met andere woorden, wij trekken vaak ons plan, wij zijn al lang aan het werk. En pas later denken wij aan God. Wilt u dat ook goedkeuren? Gaat u ermee akkoord? En ik wil niet zeggen dat je voor een speciaal onderwerp of voor iemand niet zou mogen bidden. Maar ik wil je wel de vraag stellen, krijgt God van jou wel ruimte genoeg om er ook anders over te denken? Als je zo het gebed leest, leer mij uw weg, dan is het misschien ook wel heel bevrijdend. De weg van God. Het gaat er niet zozeer om wat ik wil, maar het gaat erom wat u wilt. En dan ben ik ook bereid om te gaan en te staan daar waar u vraagt. Want ik weet, ik heb het net gezegd in mijn gebed, u bent betrokken bij mijn bestaan. U bent een goede God, maak mij alsjeblieft dan ook uw weg bekend. Dan zal ik die weg ook gaan. En David spreekt in deze psalm van angst. En als je de weg van God gaat, je gelooft dat je de weg van God mag gaan, dan durf je ook. Dat kan heel bevrijdend zijn, dat je je eigen plan kunt loslaten. Dat je kunt overgeven aan de weg van God. En dat je kunt loslaten datgene wat je misschien krampachtig wil bereiken. Heere, maak mij wegen bekend. Dat is het idee wat ik in reactie op de vraag hoe nu verder zou willen zeggen. Laat je eigen weg los en wees bereid om de weg van God te gaan. En bij die wegen en die paden die hier worden genoemd, moeten we uiteraard niet denken aan onze geasfalteerde wegen. In het Oude Testament zijn wegen stukken land die zijn plat. Door het belopen, door het betreden, zijn stukken land stukken weg geworden. En verder zijn er dan vaak nog stenen weggehaald om te voorkomen dat je daarover valt. En uiteraard kuilen dichtgemaakt om te voorkomen dat je erin struikelt. En daarom kan je het vierde vers ook zo lezen dat er staat, Heere, veroorzaak of zorg ervoor dat ik uw weg kan gaan. En daarin zit iets van, maak de weg voor mij vrij. Zo zien de wegen van God eruit. Vrij, begaanbaar. Daar zorgt Hij voor. Hij loopt voor je om het pad te betreden en je mag volgen. Van God hoeft niemand een onmogelijke route te gaan. God maakt de wegen begaanbaar en zal deuren openen. Ik hoorde iemand zeggen dat hij ongeschikt was voor een bepaalde taak in de gemeente. Maar, zei hij, als God roept moet je gaan. Geschikt of niet. U betwijfelt of dat de juiste zelfverloochening is. Zeker in het Nieuwe Testament zien wij dat de Heilige Geest aan mensen gaven schenkt. En Paulus, die schakelt deze gaven in tot opbouw van de gemeente. God gebruikt je voor je met je gaven, thuis, op je werk of in de kerk. En hij zorgt ervoor dat het pad dat je gaat, dat dat ook daadwerkelijk kan. Dat het bij wijze van spreken aansluit bij datgene wat je in huis hebt. Wat je van God, van de Heilige Geest gekregen hebt. Maak mij uw weg bekend. Dat woord weg, dat zou je ook nog iets anders kunnen lezen. En daarmee verbreed je en verdiep je misschien het gebed. Je zou ook kunnen zeggen, in plaats van weg, richting. Of gedrag. Of manier van leven. En dan staat er eigenlijk, Heere, maak mij uw richting van mijn leven bekend. Leer mij leven op uw manier. En geloof dan dat de wegen die je zult gaan, begaanbaar zijn. Dat is het vijfde wat ik zou willen zeggen in reactie op de vraag, hoe moet ik nu verder? Vraag naar wegen die begaanbaar zijn. Zoek naar deuren die opengaan. Misschien mag ik nog iets zeggen over dat woord weg. Het woord weg is in het Oude Testament verwant aan het woord wet. U weet misschien dat in de Bijbel heel veel woorden worden gebruikt voor het woord wet. Of voor het woord getuigenis. Of voor het woord waarheid. Als u Psalm 119 kent, dan weet u dat u daar allemaal synoniemen tegenkomt van het woord wet. En dat is in vers 4 ook zo. Uw wegen of uw paden, dat zijn vergelijkbare woorden. En in zekere zin betekenen die allebei hetzelfde. En als je dat helemaal zou uitzoeken in deze psalm, en je zou het ook nog vergelijken met andere psalmen, dan zie je dat het woord weg hier ook de betekenis heeft van het woord wet. En het woord wet in het Oude Testament is uiteraard in de eerste plaats de 10 geboden, de wet van God, maar ook breder, alle woorden van God die door middel van de profetie tot ons zijn gekomen. En wat wil ik daarmee zeggen? Bid om de weg van God. Dan kan God natuurlijk nooit een antwoord geven of een richting aanwijzen die tegen zijn woord of tegen zijn wet ingaat. Je kunt niet bidden aan de ene kant, Heere, maak mij uw wegen bekend. En vervolgens een keus maken die tegen de Bijbel ingaat. God gaat niet met je mee als je afwijkt van zijn woorden. Of anders gezegd, als je niet weet wat je moet doen, op welke manier je moet leven, en je wil de brief van God die je hebt gekregen niet lezen, dan is het de vraag of het wel zinnig is om te bidden. Of nog anders gezegd, gebruik ook de Bijbel om te bepalen welke kant je op moet. De Heer heeft ons zijn getuigenis nagelaten. En je kunt daarin lezen hoe God met mensen en het Nieuwe Testament kun je zien wie God is als je leest hoe Jezus met mensen omgaat en dat Jezus zelfs sterft voor onze zonden. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. En daarvan geldt in antwoord op de vraag, hoe moet ik verder? Lees de woorden van God. Luister naar datgene wat hij heeft aangereikt om te bepalen welke kant je op moet. En dat is het zesde wat ik zou willen zeggen. En tenslotte het zevende. Eén woord van vers 4 heb ik tot op heden laten liggen. Dat is het woord leren. Leren wil hier iets zeggen van iemand iets laten weten. Of meedelen, kennis doorgeven. Je zou het ook nog iets specifieker kunnen zeggen. Zich vertrouwd maken met of oefenen in. En als je die betekenissen invult in deze psalm, in dit gebed, dan luidt het gebed, Heere, laat mij uw weg weten. Of, maak mij vertrouwd met uw pad. Leer mij te oefenen in de weg die u gaat. De Willibrordvertaling heeft er een woordspel van gemaakt, wat ons ook wel iets te zeggen heeft. En daar staat, maak mij wegwijs op uw weg. Ook hieruit kunnen wij denk ik iets leren. Het gaat in de omgang met God kennelijk niet om een lichtflits van boven, waarin totaal alles in één keer helder wordt. Nee, het gaat veel meer om een proces. Om een leerproces. De omgang met God is niet zozeer een punt, om de beeldspraak vast te houden, geen kruispunt, maar een weg. En die weg met God moet je leren. Je moet er gaandeweg vertrouwd mee worden. En je moet je ook oefenen in de wegen, dus ook in de wetten van God. Het gaat niet zomaar in één keer kant en klaar een antwoord op een briefje. Nee, het is veel meer. En het duurt ook veel langer. Dat past misschien al niet in onze tijd, waarin we wat we vandaag zien, morgen willen hebben. Maar eigenlijk is het, denk ik, bevrijdend. Het hoeft dus ook allemaal niet op één dag of in één moment. Je krijgt van God de tijd om te leren. Ook als je jezelf tegenvalt, kan dat een troost zijn. Want met God mag je blijvend in gesprek zijn. De ene keer leer je dat en de andere keer leer je weer wat anders. En langzaam, maar zeker, word je met hem vertrouwd. Je omgang met God wordt vertrouwelijk. Het woord wat in de rest van de psalm wordt gebruikt, betekent iets in de zin van intiem. Je kunt met hem overweg en je merkt dat hij op allerlei manieren, door middel van de Bijbel, door middel van de Heilige Geest en ook door de dingen die gebeuren, dat hij je zegt wat je moet doen. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Zo, in die vertrouwelijke omgang met God, leer je welke manier van leven God van je vraagt en welke keuzes je mag maken. Niet in één keer, maar vele keren. Voortdurend. Heere, maak mij uw wegen bekend. Dat is het zevende wat ik zou willen zeggen in reactie op de vraag, hoe moet ik verder? Stukje bij beetje, leren de weg te gaan met God. Tot zover zeven reacties op de vraag, hoe nu verder? Ik vat ze aan de hand van Psalm 25 nog één keer samen. 1. Ga tot God. 2. Leg heel je leven voor hem open. 3. Spreek hem aan met de naam Heere, Yahweh. En benoem zo de relatie die God met jou heeft. 4. Laat je eigen weg los en ga de weg van God. 5. Zoek naar begaanbare wegen of vraag naar open deuren. 6. Luister naar de woorden, de wetten van God in de Bijbel. En 7 tenslotte. Leer